Goedenavond. Nou, dat is een beetje lauw. Goedenavond. Kijk, ik dacht ik ga naar Zeeland. Daar zijn ze ontzettend warm en hartelijk. En dat is ook zo. Fijn dat ik hier mag zijn, dat ik uitgenodigd ben. Mijn naam is Dirk-Jan Jansen. Ik kom uit Harderwijk. Ja, zo. En ik ben getrouwd met Ilona. Ik woon in Harderwijk met 3 kinderen. En ik, heel kort eventjes, ben in 1993 tot levend geloof gekomen. Ik hoop dat jullie dat ook allemaal zo van jezelf kunnen zeggen. Het was via een buurman. Jan heet hij. En ik was 22 jaar. En hij vroeg mij, hoe word je een kind van God? Ik wist het niet. Mijn hele leven naar de kerk gegaan. En hij zei, laten we de Bijbel eens open doen. Ik vond het spannend. En hij las voor Johannes 1, vers 12. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht, het recht gegeven om kinderen van God te worden. En die avond, 30 november 1993... ben ik op mijn knieën gegaan. Heb ik gezegd, Heer Jezus, ik geloof dat u mijn redder bent. Mijn verlosser. En het was een bijzondere ervaring. En vanaf dat moment moest ik leren. Leven door geloof. Die ene ervaring was bijzonder. Reiniging. Vergeving. En toen begon het. Het lezen en het leren uit Gods woord. In 2004, ik was toen leerkracht op de basisschool, heb ik mijn baan opgezegd en ben ik in het werk van de Heer gegaan, zomaar. Ging wel even een jaartje of twee overheen. En dat doe ik nog steeds. En het is heel bijzonder om zo iedere keer weer op andere plekken te zijn en prachtige mensen te ontmoeten. Kinderen van God, familie, want u bent familie, jawel. En vanavond willen we met elkaar nadenken over een heel bijzonder gedeelte. We gaan het met elkaar opzoeken. Efeziërs of Efeze 1. En ja, toen Clemens mij vroeg, toen dacht ik, ja, moet ik gelijk beginnen, hè? Dat is wel spannend. Maar we gaan eerst lezen uit het woord van God. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. En ik probeer vanavond iets te brengen, iets te vertellen, iets over te brengen, waarvan ik hoop dat u, dat jij, eigenlijk naar huis gaat met een verwondering over wie onze God en Vader is. Want het cadeau dat hij geeft, dat hij gegeven heeft, zijn zoon, die heeft hij zelfs niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Opdat wij hem zouden leren kennen. We gaan lezen met elkaar. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. In Christus, zoals hij ons in hen heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht, waar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. In hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. In wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. In wie ook u, of u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, tot zover. Dat is een hele mond vol. Vindt u niet? Eén lange zin bijna. Lieve broeders en zusters, God is liefde. Hoe vaak staat dat in de Bijbel? Dat weet je wel, toch? Bijna. Twee keer. God is liefde. Ik was gisteren met mijn moeder op weg naar mijn vader. Mijn vader zit in een verzorgingshuis. Mijn moeder is gereformeerd, nog steeds. En ik zei, maar weet je wel wat het betekent dat God liefde is? Ja, maar dit. Ja, maar dat. Komt moeilijk binnen, hè? God is liefde. Hij heeft alles gegeven om zijn liefde te tonen. En bij ons, zegt 1 Johannes 4, vers 17, bij ons is die liefde volmaakt. We hoeven niet te streven naar een extra ervaring. Wij mogen door het geloof weten dat onze God, de God van onze Heer Jezus Christus en Vader, liefde is. En liefde geeft. Toch? En de liefde, die gevende liefde, is ons in de Zoon, in de Heer Jezus, op het kruis openbaar geworden. Hij heeft zijn Zoon overgegeven. Misschien hoort u het elke week. En is het een beetje een zin geworden die u niet zoveel meer zegt. Maar probeer daar vanavond eens even wat meer bij stil te staan. Zijn enige geboren Zoon overgegeven. Zijn geliefde. Vers 6 heeft het over de geliefde. Toen wij nog vijanden waren, toen ik nog vloekend door het leven ging, heeft God zijn Zoon, de volmaakte, hij die geen zonde deed, die geen zonde kent, en in hem is geen zonde, die heeft hij voor ons allen overgegeven om te sterven aan een kruis en het oordeel van God te dragen. Dat is liefde. En die liefde heeft zich geopenbaard aan deze wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. Dat een ieder die in hem gelooft. Ja. Maar? Ja. Kennen jullie dat of niet? Ja, een beetje spannend, hè, zo'n vraag. Eeuwig leven, wat betekent dat? Ik werd van de week gebeld door een onderzoeksbureau. Mag ik wat vragen stellen? Meestal zeg ik nee, maar nu zei ik ja. Gelooft u dat er leven is na de dood? Ik zei, er is ook leven voor de dood, mevrouw. Dat is een goeie, zei ze. Maar de liefde, God is liefde, heeft nog veel meer gedaan dan zichzelf aan de wereld openbaar gemaakt door het evangelie. Aan de zondaars, dat zij tot bekering zouden komen. Gelukkig heeft die buurman mij die avond het evangelie verteld. Hij, God de Vader, heeft ons gelovigen zijn eigen hart onthuld. Wat leeft er in het hart van God, de Vader? Daar gaan we vanavond over nadenken. Zodat we nou eens een keer, moeilijk, niet met onszelf bezig gaan. Wat heb ik nodig? Wat kan God mij geven? Maar dat we nou eens gaan nadenken en gaan bewonderen wat God zelf bezighoudt. Wat zijn zijn verlangens? Wat is zijn hart? Waar heeft hij, ik zeg het een beetje spannend, maar behoefte aan? Wat is zijn vreugde? Hij heeft zijn hart onthuld in dit stukje, onder andere. En we gaan het vanavond bekijken. Maar ik wil wel heel duidelijk zeggen, voordat we het gaan doen, het moet ook effect hebben in onze levens, toch? Als God zich zo geopenbaard heeft en ons zo zijn persoonlijke hart heeft openbaar gemaakt, dit houdt mij bezig. Dan zouden wij toch waardige ambassadeurs mogen zijn van hem, toch? God is liefde en daarom, zegt de schrift, moeten wij elkaar lief hebben. Het kan niet bestaan dat wij vanavond deze woorden horen, naar huis gaan straks en zeggen, nou mooi zeg, prachtig. En we leven in onmin met onze broeder of onze zuster. Kan toch niet? Of we gaan naar huis en we zeggen, tjonge, wat een prachtige avond was dit, een mooie lezing. Maar we houden nog vast aan die ene zonde, we leven nog als mensen die als het ware de Vader niet kennen, dat kan toch niet? Goedenavond. Welkom. We beginnen met het woordje Paulus. Zie je dat? Het eerste woordje wat hier staat is Paulus. Paulus is degene, kijk dan even naar hoofdstuk 3. Vers 2. Daar staat dat hij het rentmeesterschap van de genade van God heeft ontvangen. Het rentmeesterschap van de genade van God. Paulus was de man, de apostel, die via de Bijbel dat pakket van genade heeft ontvangen. En God heeft tegen hem gezegd, de Heer Jezus, geef dat door. Maar om iets door te geven moet je het ook zelf ervaren hebben. En Paulus was een man die opgegroeid was aan de voeten van Gamaliel, een Jood. En hij had de wet. En toen hij in de wet keek, als een spiegel, toen zei hij, ik ben onberispelijk. Ik doe het goed, ik doe het aardig. Ik zat vroeger in de kerk en de 10 geboden werden voorgelezen. Zijn er mensen die dat ook hebben meegemaakt? En toen was, gij zult niet doden. Toen dacht ik, nou, dat check. Gij zult niet echt preken, ik was nog niet getrouwd, dus check. Je voelde je een aardig goed mens. Zoals met Saulus ook. Maar toen hij op weg was naar Damascus, toen zag hij de Heer Jezus in de heerlijkheid. En wat zei de Heer Jezus tegen hem? Wie weet het? Wat zei de Heer Jezus tegen Saulus? Saul, Saul. En wat komt er dan? Waarom vervolg je mij? De heerlijkheid die hij zag, helderder dan de zon, was een heerlijkheid waarin die mensen die hij vervolgde deel hadden en hij zelf niet. Dus de genade, het rentmeesterschap van de genade is dat wij door de genade van God in de heerlijkheid zijn gebracht waar de Heer Jezus is. Tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. En met Paulus moest dat bewaken, moest dat doorgeven, moest dat ook hier in dit stukje aan ons openbaar. Nou, lezen we verder. Apostel van Christus Jezus. Waar is de Heer Jezus nu? Ja, ik ben meester geweest, hè? Merk je wel, hè? Hij is daar. En ons leven is verborgen met Christus in God. Daar. U bent een burger van een rijk in de hemel. De verhoogde Heer is de opdrachtgever van Paulus. Door Jezus Christus. Als het ware schrijft Paulus de woorden op die hij ontving van de Heer uit de hemel. En vandaag roepen mensen, ja, is allemaal cultuur bepaald, het was allemaal voor toen. Nee. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. Er staat hier, Paulus, apostel van Christus Jezus.
Door de wil van God. Zie je dat?
En dan staat er aan de heiligen en getrouwen in Oost-Soeburg. Oh nee, dat staat er niet. Maar om deze waarheden te pakken vanavond, is het wel fijn en belangrijk dat wij ook zo aangesproken zouden moeten en mogen worden. In vers 15 staat, kijk maar mee, hoofdstuk 1 vers 15. Daarom ook heb ik gehoord van uw geloof, van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is. En van de liefde die u hebt tot alle heiligen. Het zaad moet in goede aarde vallen. Het woord. En de brief is geschreven aan een, ja, in Efeze staat eigenlijk tussen haken. Maar aan mensen die heilig en getrouw zijn. Zodat hun aandacht gericht kan worden op hem. En dan tenslotte, voordat we gaan naar vers 3. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Genade hebben we nodig. Vrede hebben we nodig in deze wereld. Nou, daar gaan we dan. Vers 3. Hoe begint vers 3? Vers 3 begint geloofd of geprezen of gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft. Waar ligt de nadruk op? Op ons of op de Vader? Wie wordt hier in het licht gesteld? Ja. En heel vaak wordt dit stukje gebruikt om te zeggen, nou moet je kijken wat geweldig wij gezegend zijn. Is ook zo. Maar Paulus begint met, ik zeg het even in mijn woorden. Kijk eens hoe groot de Vader is. Hoe geweldig hij is. God is liefde. Hij heeft ons gezegend. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij hij. Die dit gedaan heeft. Alle aandacht gaat uit naar hem. In Christus is de Vader openbaar geworden. Niemand heeft ooit God gezien. Maar Christus, de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem geopenbaard. Gezegend zij die God en Vader. Hij heeft ons met zijn zoon, in zijn zoon en door zijn zoon gezegend, omdat dit zijn hart is. God is liefde, maar hij is ook licht. We komen zo wel in vers 7 aan toe. Er zijn heel veel mensen die niet verder komen dan, ik zeg het met alle respect hoor, ik ben behouden. Maar de Bijbel wil zo graag ons bij de behouder brengen, bij de Vader. Zodat wij als het ware boven de omstandigheden worden uitgetild, boven het tumult van deze wereld en onze vastheid, onze zekerheid, onze vreugde en onze blijdschap mogen vinden in hem. Kent u dat of niet? We leven in een wereld waar alles draait om het gevoel, om de ervaring, om ik. Maar vanavond willen we naar hem kijken. Ja? Hij heeft ons gezegend met alle aardse zegening. Nee, hè? Het staat ook in de verleden tijd. Lieve broeders en zusters, jullie en ik, wij zijn bijzonder gezegend. Met alle geestelijke zegeningen. Wilt u even naar 1 Korinthe 15 gaan met mij? Vlak voor, dus. Vers 48. Daar staat een heel bijzonder zinnetje. Er staat, zoals de stoffelijke is, dat is Adam, zo zijn ook de stoffelijken. Dat zijn alle mensen die uit Adam voortkomen. Maar daar staat achter, en zoals de hemelse is, de Heer Jezus, zo zijn ook de hemelsen. Gezegend met alle geestelijke zegeningen betekent, u bent wat God betreft een hemelse. U hoort in de hemel, omdat Hij in de hemel is. Uw toekomst is in het huis van de Vader, omdat de Heer Jezus heeft gezegd, opdat u ook zult zijn waar ik ben. En Hij heeft ons een plaats bereid door mens te worden en zich met ons te vereenzelvigen op het kruis. En God heeft ons met Hem levend gemaakt en met Hem in de hemelse gewesten gezet. En wij zijn nu hemelse mensen. Uw burgerschap is in de hemel. Dat betekent dat uw leven en uw belangen ook hemels zijn. Stoffelijke mensen, denk alleen maar aan de stoffelijke wereld en aan de begeerte die in deze wereld is. Hemelse mensen denken aan de hemelse belangen. En hemels is niet alleen een plek, maar hemels is ook een moreel iets. Vrede, blijdschap, goede tierenheid, goedheid, trouw, liefde. Al die zaken die de Heer Jezus kenmerken. Dat is hemels. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ons staat er. Zie je dat? Niet ik. Heel veel liedjes gaan tegenwoordig over ik. Dan zit ik in een samenkomst. En dan zit ik te zingen over ik. Dan denk ik, ja, jammer, want ik ben hier met meerdere broeders en zusters, toch? Mogen wij voor u staan. Dat was net een mooi lied. Door uw genade. Maar het wordt allemaal steeds meer ik. Maar Paulus zegt ons. Ons. Allemaal gezegend met alle geestelijke zegeningen. Morgen hoop ik in Doorn te zijn, morgenochtend, over Jozua 4 en 3. De ark ging door de Jordaan. De Heer Jezus en het hele volk volgde. Hele volk, niet eentje uitgezonderd. Die ons gezegend heeft. Maar er staat met alle, zie je dat? Met alle geestelijke zegening. In de hemelse gewest. En dan staat erachter. In Christus. Hij heeft ons in zijn Zoon gerechtvaardigd. In zijn Zoon gezegend. In Hem uitverkoren. En we zijn in Hem geliefden. Geliefden in God de Vader, zegt Judas. Kunt u nou een beetje blij van worden of niet? Want wij zijn gewend om naar onze omstandigheden te kijken. Zeggen, ja, we zijn wel gezegend, maar dat is allemaal een beetje ver weg, hè? Maar dit zegt iets over de Gever. Gezegend zij de God en Vader. En in vers, kijk u maar even mee. In vers 17 begint Paulus te bidden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, staat. De Vader, oorsprong van de Heerlijkheid. Hij heeft een Heerlijkheid voor u. Dezelfde Heerlijkheid die zijn Zoon, de Heer Jezus, als mens heeft ontvangen. Diezelfde Heerlijkheid heeft Hij bedacht, heeft Hij u gegeven. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. En u kunt hier op aarde misschien wel geen cent te mak hebben. Of u kunt hier met allerlei problemen zitten of fysieke klachten, kan. Maar in de hemel is uw schat. En Hij is ook in ons hart. De schat in aarden vaat, zegt Paulus. Gaan we naar vers 4. Zoals hij ons in hem, dit zijn moeilijke dingen, in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dus de Heer Jezus was al bij de Vader voor de grondlegging van de wereld. En in hem, in de Zoon, heeft de Vader u en mij al uitverkoren. Bestemd, uitgekozen. Waarom? Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. God wil mensen in zijn nabijheid, maar daarvoor moeten die mensen wel geschikt zijn voor zijn natuur. Heilig, licht en liefde. Er staat ook achter, in de of in liefde. Romeinen 8 zegt, want hen die hij tevoren heeft gekend, toen ik een jaar of 9 was, toen lag ik in mijn bed en ineens overviel mijn angst. Zoveel mensen. Gisteren keken we een stukje documentaire over China. Het was één stad, er woonden al 30 miljoen mensen in en rond één stad. De snelst groeiende stad van China. Al die mensen, wat moet ik hier, dacht ik. Wat voor een doel heeft dit allemaal? God zegt, ik heb je van tevoren gekend. Dirk-Jan Jansen kende ik al voor de grondlegging van de wereld. En ik heb hem al gekend, Romeinen 8. Maar ik heb hem ook al uitgekozen, uitverkoren. Om dezelfde plek te hebben voor mijn aangezicht in vreugde als de Heer Jezus. Laat even rusten. Al je gedachten over, ja maar hoe zit het dan met onze verantwoordelijkheid? We gaan vanavond gewoon genieten van de zegeningen. In 2 Timotheus 1 vers 9, zoek dat maar even op als u wil. 2 Timotheus 1 vers 9. Wordt ook weer iets gezegd over onze God en Vader. Dat staat in vers 9, die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Zie je dat? En de genade die ons gegeven is, wanneer? In Christus voor de tijden van de eeuwen. Bijzonder, hè? Voordat de tijd begon, is het cadeau al gegeven. Zijn de zegeningen al in zijn Zoon beloofd, het eeuwige leven. En in Christus bent u voorgekend. Als u de Heer Jezus kent, als u hem hebt aangenomen. God is liefde en hij wilde graag een gezelschap hebben dat zijn Zoon zou vertegenwoordigen en in wie hij vreugde vindt. Nou, dat kan je niet zeggen van de stoffelijken. Want er is niemand rechtvaardig en er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Maar voordat die hele zondeval er was, heeft God al ons uitverkoren. En dan zegt Romeinen 8 ook nog, hij heeft ze ook geroepen. Vers 30. Die hij tevoren heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij heeft geroepen, heeft hij gerechtvaardigd. En die heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. Verheerlijkt betekent dezelfde plek voor zijn aangezicht in Christus, in de hemel. In die heerlijkheid. Heerlijk, Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Kun je van jezelf zeggen, ja, ik geloof dat ik straks heilig en onberispelijk voor God sta, in het bloed van zijn zoon, in hem, maar dat ik nu ook al met vrijmoedigheid mag naderen tot hem, omdat ik in zijn zoon rein ben, onberispelijk. Kun je dat zeggen van jezelf? Nou, het wordt nog mooier, want in vers 5 staat, het is in de liefde staan we voor hem. Maar in vers 5 zegt Paulus dat hij ons tevoren door Jezus Christus ook heeft bestemd tot iets. En dan staat erbij voor zichzelf, zie je dat? Dat vind ik zo mooi. God laat hier zien dat hij ook een verlangen heeft. Dat hij een vreugde heeft. Hij wil een gezelschap hebben dat niet alleen heilig en onberispelijk is, als kan het niet bestaan voor hem, maar hij wil met dat gezelschap ook zijn hart delen. En dat hart van de Vader is vol van de Zoon. En als wij samenkomen bij elkaar en we gaan zingen over hoe wij hem gaan dienen. Heer, u bent mijn doel. Dat soort liedjes. Ja, sorry. Dan denk ik, misschien moeten we iets meer gaan zingen over wie de Heer Jezus voor ons is, toch? Want dat is de vreugde van de Vader. Dit is mijn geliefde. In hem vind ik mijn vreugde. Hoort hem. En in het boek Leviticus zien we zo prachtig de hand wordt de kop van het offerdier gelegd en het offerdier wordt gewassen en het wordt aan God als een welriekende reuk opgeofferd. Zoals wij onze harten mogen openen en leeg gieten van wie de Zoon is voor de Vader en voor ons. Want hij heeft voor zichzelf bestemd mensen tot het zoonschap. Dat betekent intimie. Nou, ik weet niet hoe vaak jullie bidden, maar vertel je wel eens tegen de Vader wat de Heer Jezus, wie hij voor jou is. Heel eenvoudig. Maar kijk maar wat er staat. Vers 5. Terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Wat staat er dan achter? Een beetje ouderwets woord. Het welbehagen, je zou kunnen zeggen. De vreugde naar de vreugde van zijn wil. Eindelijk heb ik een gezelschap met wie ik mijn hart kan delen. Ik kon met Israël nog niet over mijn zoon praten, ja, in typen en beelden. Maar pas toen de zoon kwam en de geest van de zoon in onze hart is uitgestort, waardoor wij roepen, Abba, Vader, kan de Vader ons iets kwijt over wie zijn zoon is. Maar wij zijn vaak, ik ook, zo druk met onszelf en onze problemen en onze nood, dat we daar niet aan toekomen. Tot lof van de heerlijkheid. Er staat niet rijkdom van zijn genade. Want dat heeft te maken met onze nood. Wij waren zondaars en het bloed van de Heer Jezus was nodig om ons te reinigen. Komen we zo op. Maar de heerlijkheid van zijn genade betekent dat er een genade is die gekenmerkt wordt door heerlijkheid. Heerlijkheid. Heerlijkheid is de plaats, de sfeer waarin de Zoon is. Waar de Vader met de Zoon is. Spreuken 8. Ik was dag aan dag blijdschap voor zijn oog. Dat is heerlijkheid. En die heerlijkheid van zijn genade zal straks openbaar worden als wij komen met de Heer Jezus. En hij zal in ons verheerlijkt worden, maar wij zullen ook in het huis van de Vader zijn en zijn hart kennen. En dan zal zijn genade heerlijkheid ontvangen. Of de heerlijkheid van zijn genade zal lof ontvangen, zo moet ik het zeggen. Mooi hè, Vini? Gaat ver. Ik kom uit Harderwijk, ik ben geboren in Ermelo. Allemaal kerken daar, Bijbelbelt. Ik geef nu een jaar of 16, 17 Bijbelonderwijs. En er komen een aantal mensen vanuit de zware kerken. Heel zwaar, hè? En dan heb ik het over deze dingen en dan zeg ik, is dat niet geweldig? Ja, ja, het is wel geweldig, maar is het ook voor mij? Is het ook voor mij? Want ik heb mijn hele leven al gehoord dat ik maar een zondaar ben die misschien ooit op een dag een keer mag weten dat ik uitverkoren ben. Maar hier staat, in hem uitverkoren. Vers 13 zegt, je hebt toch het evangelie geloofd van je behoudenis? Dan mag je jezelf daartoe rekenen. En God wil zo graag zichzelf openbaren, zijn hart delen met ons, wie de Heer Jezus voor hem is. Morgenavond hebben we een avond over Marcus, het evangelie van Marcus. En dan zie je in hoofdstuk 1 al 7 getuigenissen van de heerlijkheid van de Zoon. En dat sluit af met in hem, of nee, in jou, of in u, vind ik mijn welbehaag. Marcus 1 vers 11. En dat wil de Vader zo graag. Zijn hart met ons delen. Moet je kijken wat ik voor een zoon heb. Hoe geweldig hij is. Hij is zonder zonde. Hij deed geen zonde. Ik ga hem alles geven. Vers 10. En de hele schepping zal zijn heerlijkheid dragen straks. Dat was al in de eerste schepping zo. Hè? Als je de Bijbel, als je Genesis 1 leest. Je legt Colossense 1 daarnaast. Alles is door hem en voor hem en tot hem. Alles sprak al van zijn zoon. Maar de Satan heeft het verwoest. Nou, gaan we verder. Vers 6. Waarmee, dus die genade. Waarmee hij jou, mij, u heeft begenadigd in de geliefde. Ik weet dat heel veel jonge mensen worstelen met hun zelfbeeld, al die social media mensen zijn allemaal prachtig natuurlijk, jij bent niet zo prachtig. Maar God heeft jou, de Vader heeft jou in zijn geliefde begenadigd, aangenaam gemaakt, dezelfde positie gegeven. Moet je eens over nadenken. Dat is mooi toch? De geliefde, is een prachtige uitdrukking hè, de geliefde. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe de Vader over de Zoon denkt. Alles in de schepping, ik zei het al, is een plaatje van de Zoon. Toen ik tot bekering kwam, toen zag ik daar wat van en ik vond het heel wonderlijk. Ik zag een boom, ik dacht, hé, een boom, nou, dat is wortels. Ach, dat is de blaadjes. Dat is de Heer Jezus, met zijn wortels in de Vader, met zijn blaadjes naar het licht. Altijd doe ik de wil van God. Mooi toch? Geloof je dat of niet? Dat je begenadigd bent in de geliefde? Moeilijk hè? Je kent jezelf zo goed hè? Maar het is medicijn voor ons. Om zo de Vader te leren kennen. Hij heeft ons niet alleen gered. Hij heeft ons begenadigd. Hij heeft ons aangenaam gemaakt. Voor zichzelf, tot zijn eigen vreugde. In de geliefde zijn wij geliefd. Geliefd in God de Vader. Nou komt vers 7. Want hoe heeft God dat kunnen doen? De geliefde, en dan moet je opletten. Daar staat in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. Let even op. De geliefde gaf zijn bloed. Zoals Abraham en zijn zoon te samen gingen. En de Vader heeft de geliefde op het kruis zien sterven. Het is alsof jij je geliefde kind opoffert. Kun je misschien een beetje vergelijken. Maar de Vader kent de Zoon al van eeuwigheid af. Hè? Hij is van eeuwigheid af al de geliefde. Ik ben van de Vader uitgegaan, zegt de Heer Jezus. En toen zei hij, hier ben ik. Ik zal het even voorlezen in Hebreeën 10, vers 4 tot en met 7. Want het is onmogelijk
dat bloed van stieren en bokken zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld, bij zijn komen in de wereld. Hij is al de zoon, hij was de zoon en hij komt in de wereld. Slachtoffer en offerander hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Wat was die wil? Het gezelschap dat God voor de tijden van de eeuwen heeft uitverkoren, vrij te kopen door zijn bloed. Vader, die u mij gegeven hebt, staat 7 keer in Johannes 17. En u hoort daar ook bij. De Vader heeft u aan de Zoon gegeven, daar bent u veilig. Want zijn bloed, zegt vers 7... is gestort en in wie wij de verlossing hebben. In wie? Door zijn bloed. De vergeving van de overtreding. En hier staat dan niet de heerlijkheid van zijn genade, maar de rijkdom. Naar de rijkdom van zijn genade. U bent volkomen vergeven en u heeft een voorspraak bij de Vader als u zondigt. En Johannes 2 vers 1. De Heer Jezus is bij de Vader en hij is daar doet niet voorspraak, hij is de voorspraak. En als u zondigt, hij houdt u bij de Vader. En u belijdt uw zonde, dat is uw natuur. Toch? Maar al uw overtredingen zijn vergeven. Alles. Nu, toen en straks. Romeinen 5. Gerechtvaardigd door zijn bloed. Nou, vers 8. Die genade bij mij ons, jegens ons overvloedig is geweest. Overvloedig. Ik vind het zo tragisch dat in onze omgeving mensen hun hele leven worstelen. Ben ik wel behouden? Ik heb een mevrouw op de Bijbelstudie sinds 2013... opgegroeid in Elspeet, in de kerk. En iedere keer zeg ik, en? Kun je het al een beetje pakken? Ja, ja. Is voor jou, hè? Ja, ja, ja. Moeilijk, moeilijk. Moeilijk. Ik zeg, wat staat hier nou? Overvloedig. Niet een beetje genade, overvloedig. God is liefde. En als u de Heer Jezus heeft aangenomen, hoeft u niet een perfect geloof te hebben, maar hij geeft op grond van het geloof alles wat hij heeft. Alle zegening. Pak dat vast. En dan staat erachter, in alle wijsheid en inzicht. U mag de Heere God vragen om inzicht in deze dingen. Leer mij wie u bent. Zo ben ik tot bekering gekomen. Toen ik in militaire dienst zat. Toen waren het allemaal van die soldaten met de meest verschrikkelijke gewoontes. En ik zei, Heer, als u bestaat, ik wil u leren kennen. Laat me zien wie u bent. Nou, toen kwam de buurman enzovoort. Hetzelfde als een gelovige zegt, Vader, leer me u kennen uit uw woord. Ik wil u kennen. Hij doet het. Heb je dat wel eens gevraagd aan hem? En dan staat er, daar hij, en dat vind ik zo prachtig in vers 9. Hij heeft iets aan ons bekendgemaakt wat vroeger verborgen was. Abraham wist het niet, denk ik. Maar hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil. Wat is Gods wil eigenlijk? Wat is zijn verlangen? Wat is zijn hart? Waar is hij mee bezig? Wat werkt hij uit in deze wereld? Nou, dat zien we in vers 9 en 10. Hij heeft de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. En er staat erachter, weer naar zijn welbehagen, dat is zijn vreugde. En dat heeft hij zich voorgenomen in zichzelf. De drie-ene God heeft in zichzelf iets voorgenomen. Heeft een verlangen. Dat verlangen wordt nu uitgevoerd. Is mooi, hè? En dat verlangen heeft te maken met zijn zoon. Want in vers 10 staat: om alles wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen. In Christus. Ieder geschapen ding, ieder wezen in de hemel en op de aarde zal zich onder zijn bestuur en onder zijn aanwijzing bewegen. In het duizendjarig rijk, straks in de volheid van de tijden. Vandaag heeft de mens het voor het zeggen. We hebben Poetin, we hebben nu Biden, we hebben allerlei andere soorten van leiders. Maar die maken er niet veel van, toch? Ik ga geen politiek verhaal houden, maar straks komt de Heer Jezus, de volmaakte. Hij zal deze wereld en alles wat in de hemel is, onder zijn heerschappij stellen. En elke knie, op aarde, onder de aarde, in de hemel, zal moeten buigen. En belijden: Jezus Christus is Heer. En dat clubje hier in Oost-Soeburg, dat doet dat al, toch? Vrijwillig. Mooi toch? Maar dit is wat God verlangt. Dit is wat hij het je heeft voorgenomen. Lieve broeders en zusters, alles werkt hier naartoe. Dus Satan wil dit niet en gaat er met volle macht tegenin. Maar wat God zich heeft voorgenomen, zal hij ook uitwerken. Kijk maar in vers 12. Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. En als u deze dingen op u laat inwerken, dan wordt u niet meer zo snel verschrikt of geschokt, 2 Thessalonicenzen 2, door de dingen die gebeuren in de wereld. Want u weet, het is verschrikkelijk. Het is niet zo dat we robots zijn, geen gevoel erbij hebben, maar het loopt God niet uit de hand. Alles zal onder zijn heerschappij komen, onder de heerschappij van onze Heer en Heiland. En daar bent u bij. Vers 11 zegt namelijk: in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. U mag even met mij naar 1 Korinthe 3. Tot laat heb ik eigenlijk? Uur of 10? Oh, jammer. Nee, grapje. 1 Korinthe 3. Korintiërs roemde in mensen. Vandaag roemen veel gelovigen in mensen. Voorgangers, dominees, predikers. Paulus zegt in vers 1 Korinthe 3 vers 21. Laat daarom niemand in mensen roemen. Het zijn maar dienstknechten. Het zijn maar dienaren. Ze worden door de Heer gebruikt. En dan staat er: want alles is van u. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, dat is Petrus. Hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordig, hetzij toekomstige dingen. Alles is van u. U bent erfgenaam in hem. Onze zoon is heel erg geïnteresseerd in het heelal. In heel veel dingen trouwens. En dan komt hij met zijn mobiel en zegt hij: kijk, deze planeet is nog groter dan die planeet. Echt vet, joh. En dan zeg ik: ja, dat zegt iets over de schepper. Oh ja, dan heb je hem weer. Maar alles is van u. Hoe vind je dat? Niet omdat u daarin verheerlijkt wordt, maar omdat u tot lof en heerlijkheid bent van de rijkdom van de genade en de heerlijkheid van de genade van God. U zult alles ontvangen met hem. Alles. Dat is veel hoor, alles. Maar zo is God. God is liefde. Wanneer hij komt, de Heer Jezus, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilig. Dat is de dag van het duizendjarig rijk. En bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Ziet u daaruit? U mag straks in uw lichaam, uw nieuwe lichaam, mag u iets van de Heer Jezus laten zien aan de mensen in het duizendjarig rijk. En in de nieuwe schepping, straks als er een nieuwe hemel komt, een nieuwe aarde, dus de tabernakel van God, de gemeente, beide mensen. Ook dan bent u iemand in wie de Heer Jezus gezien wordt. Volmaakt. In het hele heelal is de gemeente straks het plaatje van de Heer Jezus. In wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Straks wordt het zichtbaar. Nu nog niet, want nu is ons leven verborgen. Nu zijn we nog even krakkemikkig als de mensen van de wereld, toch? Ik zie wat grijze haren hier en daar. Ja, zo gaat dat. Maar innerlijk hebben wij deze rijkdom. Daarom hoofdstuk 3, eventjes een stukje vooruitlopen. Kijk maar even mee, dit is zo prachtig. In hoofdstuk 3 van Efeze, dan zegt Paulus eigenlijk dit. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. De Vader heeft het al mogelijk gemaakt door de Zoon. En nou zou ik zo graag, wil ik, bid daarvoor op mijn knieën, dat die Zoon je hart volkomen gaat bezitten. Vers 17. Zodat dat je dus gesterkt wordt door de geest naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Dat is uiteindelijk geestelijke groei, volwassenheid. Nou, dan mag ik u vragen, wie is de Heer Jezus voor jou? Wie is Hij voor jou? Is Hij iemand waar je elke week van hoort, maar waar je niet zoveel mee hebt? Is Hij alleen je redder? Ook mooi. Je verlosser? Of kun je ook zeggen, maar Hij is mijn leven. Weet je wie dat weet? Als iemand de Heer Jezus kent als zijn leven, dat is iemand die nooit vraagt, Heer, help mij. Want Paulus deed dat ook niet. Hij zei niet, Heer, help mij. Hij zei, ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft. De Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. Hoe kan dat? Omdat Hij zegt, te leven is mijn Christus. En ik leef door het geloof, het zicht, de verbinding met Christus, met de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich van mij heeft overgegeven. Paulus is iemand in wie Christus realiteit is geworden. Niet alleen in de beleving, maar ook in zijn hele doen en laten. Wat in het hart is, komt er ook uit. En als het oog eenvoudig is, wordt het hele lichaam verlicht. Zo werkt dat. Nou, ik hoop dat het u een beetje pakt vanavond. Ben ik niet voor niks gekomen. Dat u iemand bent waar het hart vol van is, stroomt de mond van over, hè? Die de Heer Jezus kent en die Hem groot wil maken. Die naar de samenkomst gaat vanwege Hem. Die de Bijbel leest omwille van Hem. Die bidt tot Hem. Zegt, Heer, nou ja, wat je op je hart hebt om met Hem te delen. Vers 11, wij zijn ook weer tevoren bestemd tot die erfgenaam. Zie je dat? Vers 11. Toen ik in mijn bedje lag en ik was 9 jaar en ik dacht, het hele heelal, wat ben ik voor een stipje. En nu ben ik 52 en mag ik weten dat hele heelal, dat is bestemd om daarin iets van de Heer Jezus te laten zien straks. Wauw, wat mooi. Wat geeft mijn leven dat een geweldige invulling vandaag. Hè? Toch? Ik mag nu al in mijn omgeving iets van de Heer Jezus laten zien. Door te wandelen door de geest. En over Hem te vertellen. Vers 12. Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Niet alleen de Joden. Wij die vooraf in Christus Jezus hebben geloofd. Dat je in Christus hebben gehoopt, dat zijn de gelovige Joden, maar ook u, vers 13, de heidenen. Samen één lichaam. De gelovige Palestijn en de gelovige Israëliet is in één lichaam broers van elkaar geworden. Dat is het geheim wat we in hoofdstuk 3 tegenkomen, de verborgenheid. Uiteindelijk zijn wij tot deze zegeningen gekomen toen wij het woord, vers 13, van de waarheid, het evangelie van de behoudenis hebben gehoord. Het evangelie van uw behoudenis. Het goede nieuws van je behoudenis uit deze wereld. Wij horen niet meer bij deze wereld. En Jezus, de Heer Jezus, redt ons van de komende toorn. Dat is behoudenis. En we zijn, vers 13, op het eind verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Hoe weet ik dat ik deze zegeningen straks daadwerkelijk inga? Omdat ik nu al de Geest als onderpand heb ontvangen. De Geest die in mij voortdurend wijst op de Heer Jezus. Tot verlossing van de verkregen bezitting. Zie je dat? Tot lof van zijn heerlijkheid, lieve mensen, al deze dingen gaan straks realiteit worden. We hebben nu al die geestelijke zegeningen, maar de wereld ziet het nog niet. Straks bent u als hem gelijk, in Johannes 3, en u bent met hem, Johannes 14. Opdat de wereld erkent, de wereld zal het erkennen, dat wij het voorwerp zijn van de liefde van God de Vader. Zoals hij de Zoon lief heeft. De Heer Jezus, volmaakte mens. Nou, tot slot. Wat doet dit met u? Waarom staat dit in de Bijbel, dit stukje? Zodat al die vergankelijke dingen om ons heen in het juiste perspectief gezet worden door ons. Want wij zien niet op de zichtbare dingen. Toch? Maar op de onzichtbare dingen. Daarom worden wij niet moedeloos, zegt Paulus in 2 Korinthe 4, vers 17. Niet moedeloos. Of vers 16. En ik word wel eens moedeloos. Ik geef lezingen en bijbelstudies. Soms word ik wel eens moedeloos. Dan denk ik, nee. Wat zegt het woord van God? Wat zegt Hij? Dus ik heb een plan met jou. Ik heb je voorgekend, ik heb je voorbestemd, ik heb je gemaakt tot lof van mijn heerlijkheid, van de genade die ik je heb gegeven. Ik heb je verbonden met mijn Zoon en straks als ik kom, zegt de Heer Jezus, dan zal ik je in één ogenblik veranderen en dan zul je zijn wat ik ben. En dan zal de wereld zien, als wij met hem komen, geopenbaard worden in heerlijkheid, dan zal de wereld zien hoe groot Gods genade is. En dan zal de rechtvaardige heersen over deze wereld. 1000 jaar regeren. En wij met hem. 2 Timotheüs 2 vers 12. U zult met hem regeren. Bijzonder, hè? Nog twee dingen. Wat nog meer? Nou, het leidt tot aanbidding. Het leidt tot bewondering. Het leidt tot hij krijgt de eer. En niet ik, niet ik. Ik was ooit eens bij een broeder. Met allemaal vragen had ik opgeschreven. Het ging allemaal over genezing en over dat soort toestanden. En ik kwam bij hem binnen. Hij woonde in een heel eenvoudig huisje. En ik zei, ik snap er niks meer van. Hoe zit het nou met dit en met dat? Hij zei, laten we eerst bidden. Oh ja, natuurlijk, bidden. Hij zei, we gaan het woord openen. Oké. Hij zegt, zoek op 2 Korinthe 4. Ik zoek. Ik denk, nou krijg ik antwoord. Lees maar eens vers 5 voor, jongen, zei hij. Ik las voor, want wij verkondigen niet onszelf, maar stop. Nog een keer. Oh, ik weer terug. Maar wij verkondigen niet onszelf. En toen viel het kwartje bij mij. Maar Christus Jezus als Heer. Als de aandacht gaat naar de prediker. Als de aandacht gaat naar de mens, is Efeze 1 een gesloten hoofdstuk. Als wij getrouwen heilig zijn, als onze gezindheid is, niet ik, maar Christus, gaat het hoofdstuk voor ons open. En de Heilige Geest geeft de schatten van Gods woord niet zomaar weg. Hij wacht op een ontvankelijk hart, een hart dat gericht is op de Heer Jezus. En als dat hart er is, dan kan Hij zijn rijkdommen uitstorten. Ze staan in de Bijbel, maar we zijn vaak te blind om ze te zien.
Ten slotte, het laatste is hoofdstuk 4, vers 1. Dan zijn we precies 8:45. Want, lieve broeders en zusters, wandel dan ook waardig deze dingen. Heeft God ons lief, hebben wij ook lief. Heeft God de Heer Jezus centraal gezet in zijn hele verlossingswerk, dan zetten wij Hem ook centraal. Zijn wij tot één lichaam geroepen, dan wandelen we ook als één. Dat is tenminste de bedoeling. Wandel waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld, langmoedigheid elkaar in liefde verdraagt. Dat is moeilijk. Ik ken een heleboel lastige mensen in de gemeente. Mijn vrouw kent mij, dus ja, ik ken ook iemand die heel lastig is. U snapt hem wel, hè? De rijkdommen van Gods genade leiden altijd tot een leven dat past bij die genade. En dat is de bedoeling van Efeze 1. Ik hoop dat u het vanavond een beetje heeft kunnen innemen. Het was best veel, hè? Maar ik zag daar al wat mensen knikken. Ja, ja. Dus dat, en jullie ook. Dametjes, ook hè? Ja. Zullen we danken? Oh. Ja. Het staat ver weg, zeg. Moet diep door de knieën. Trouwe God, Vader in de hemel. Uw hart is zo bijzonder. U heeft zo graag een gezelschap, een groep mensen, hoe je het ook wil noemen, de gemeente, willen zegenen. Door hen te verbinden met uw geliefde zoon. Hen op diezelfde positie te brengen als die hij heeft als mens, verheerlijk mens. En in die liefde te mogen delen. Wat bijzonder is dat. En u heeft ook een heerlijke toekomst voor ons. Want in ons allemaal, alle heiligen van alle tijden, vanaf het kruis, zal uw zoon verheerlijkt worden in al die lichamen op, maar ook nog eens op unieke wijze in ieder afzonderlijk. Als een edelsteen die ja, aan alle kanten een verschillende schittering heeft. Vader, en daar zijn wij door genade onderdeel van geworden. We mogen bidden, Heer, dat we als gelovigen ook mogen wandelen, mogen leven. Waardig deze genade, waardig deze roeping. En ik wil zo tenslotte nog vragen, Heer, of u datgene wat vanavond gezegd is, in onze, of u dat in onze harten wilt laten landen, laten ontkiemen, zodat de Heer Jezus nog groter wordt voor ons. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Amen.